Jan hoort op datzelfde radiootje hoe de Amerikanen ten koste van zeer zware verliezen eilandje voor eilandje voor eilandje dichter bij Japan komen. En dan horen die mannen iets waarvan ze denken dit hebben we verkeerd verstaan. Want ze weten niet waar het over gaat. De Amerikanen schijnen een geheim wapen te hebben. Wat is in godsnaam een atoombom? Ja, geen idee. Maar deze atoombom heeft wel in een enkel ogenblik een complete Japanse stad van de aardbodem weggejaagd. Jan heeft het gehoord, blijkt later, de allereerste atoombom op Hiroshima. 6 augustus 1945. Een paar dagen later weer een bericht, dus weer een atoombom, weer zo'n geheim wapen. Nagasaki, stad, ook weg. Zou het gaan gebeuren, zeg? Zou Japan op de knieën gaan? Toen niet voorstellen dat dat gaat gebeuren? Komt er nu een derde atoombom op Tokio? Is dat het plan? Nee, hoeft al niet meer. Hoeft al niet meer. Gaat veel sneller dan verwacht. 15 augustus, 1945. Japan capituleert, maar opnieuw geen reuring in het kamp. Ze denken nog steeds, we zijn de enigen die het weten. Ze durven het niemand te zeggen, maar je wil. Kop houden. En dan duurt het nog een volle week. Een volle week, moet je voorstellen. Totdat de Nederlandse kampleider, Jonkheer van Kuijnenbeek, bekend maakt namens de Japanners dat het keizer Hirohito in zijn oneindige wijsheid heeft behaagd om een einde aan deze oorlog te willen maken. En dan schrijft Jan, wat mij betreft, de meest aangrijpende regels uit zijn memoires. Hij schrijft, op de mededeling dat de oorlog was afgelopen, bleef het doodstil in kamp Bandung. Konden het niet geloven. En nogmaals, ik ben zijn achterneefje, 2 generaties later. En ik heb maar 1 vraag als jongen die de oorlog niet heeft meegemaakt. Hoe heeft die stilte geklonken? Wat moet dat geweest zijn? Nou ja, misschien is het wel de stilte. Misschien is het de stilte die wij nu op dit moment hier horen, in een klein theatertje in Nederland. Toen begon opeens iemand te zingen. Er klonk gezang. En dat was een wat oudere man. En misschien zong hij het met zijn laatste krachten, dat zullen we niet weten. Maar die man die zong een lied. En iedereen kende dat lied. Alleen dat lied hadden ze een paar jaar lang niet mogen zingen van de Japanners. Die man die zong het Wilhelmus. En hij zong het telkens opnieuw. En er stond een man naast hem en die nam het over. En zo kon het gebeuren dat opeens een groepje mannen, die stond er het Wilhelmus te zingen. En daar werd het overgenomen, daar een groepje en daar en daar en daar en daar. En zo zong het hele kamp Bandung en het jongenskamp, zong daar het Wilhelmus. En zo moet het hebben geklonken boven alle interneringskampen, boven de archipel. Daar klonk het Wilhelmus en zo schrijft Jan het ook op. Zo stonden wij opeens te zingen. In die onvoorstelbare dagen van augustus 1945. Wij zongen het Wilhelmus met allemaal een brok in onze keel en tranen in onze ogen. En wij hadden allemaal het gevoel of het Wilhelmus boven ons hoofd opsteeg en of het voor een klein moment bleef hangen. Boven dat omheinde, onwezenlijke terrein van verdriet en dood. Dat de rest van ons leven voor ons zou blijven kamp Bandung.